Wij overdenken vanavond zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 50, vraag en antwoord 125. Daar vraagt de onderwijzer welk is de vierde bede en hij antwoordt, geef ons heden ons dagelijks brood, dat is. Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Vrede week hebben we gelet op zondag 49, uw wil geschieden. En het tweede gedeelte hebben wij eigenlijk laten rusten, hoewel we de hoofdzaak hebben getracht te noemen. Maar dat gedeelte op dat al zo en ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen, dat hebben wij toen niet genoemd. Ik wilde dat verbinden met zondag 50. Immers, de vraag zou kunnen rijzen als er gevraagd wordt, geef ons heden ons dagelijks brood. Betekent dat dan dat de arbeid, het beroep, dat dat komt te vervallen? Dat er geen verband is tussen arbeid en brood. Er staat in deze zondag 50 dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave zonder uw zegen ons gedijen. Dat ze ons niet goed bekomen. Maar u voelt zelf wel aan. Dat sluit de zorg en de arbeid niet uit, maar in. Heer Jezus heeft ook gezegd dat wij niet zo bevreesd hoeven te zijn voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar dat wij dien zouden vrezen die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. De Heer Jezus heeft gezegd dat het Koninkrijk Gods boven en voor alle dingen gaat. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Maar ja, ook dan moeten wij zeggen, het wordt naar de tweede plaats verwezen door de Heer Jezus, maar het wordt niet weggeworpen. Daar staat er veel van in de Heilige Schrift, hoe de Heere ook kan zegenen de arbeid onze handen. Hoe de Heere de vlijtige kan zegenen en al wat uw hand vindt om te doen. Doe dat met uw macht, want er is geen bezinning of verzinning en geen wetenschap in het graf waar gij heen gaat. Daarom behoort het bij de wil van de Heere dat een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Ambt en beroep. Het ambt waartoe men verkoren wordt. Het beroep dat men kiest. Maar beide, zowel ambt en beroep, staan in het teken van de oppergezagvoerder, de Heer Jezus Christus. En al komt het ons vaak verwarrend over dat ambt en beroep. Heb je zelfs een spreekwoord van 12 ambachten en 13 ongelukken? Nochtans kan de Heere geven dat wij ook in ons ambt en beroep zijn wil mogen verstaan. Of we nu hoog of laag geplaatst zijn, dat doet minder ter zake. Hoe hoger geplaatst, hoe meer van ons geëist zal worden. En dat geldt geestelijk en het geldt ook letterlijk, moet je maar nakijken. Hoe meer verantwoording, hoe meer zorg, ja, er wordt vaak wel veel meer betaald, maar het leven is ook veel ingewikkelder dan de man die om 17:30 de deur achter hem dicht slaat en naar huis gaat en de zaak laat. Dat moet je altijd bedenken. Wij gaan er zo gauw vanuit dat je zegt, ja, die of die, die verdienen zoveel of dit of dat. Och, wij zien de schaduwkanten niet. Wij zien ook niet hoeveel zorg en moeite aan dat alles verbonden is. Al is er misschien helemaal geen moeite om de huur te betalen, of om een huis af te lossen, en zoveel dingen meer, maar dan zijn er nog wel veel meer andere zorgen. Hoe moet dit, hoe moet dat? Men neemt de arbeid mee als men naar huis gaat vaak, en zelfs desnachts rust het hart niet. Nou staat er hier wat bij in die zondag 49, zo gewillig mogen bedienen, ambt bedienen en beroep uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie zin. En mijn oud-oom die bad het altijd in het grote gebed of in het dankgebed aan het einde van de zondag, dat we onze arbeid zo getrouw mogen doen als de engelen in de hemel. Maar ik weet nog wel dat mijn vader eens een keer vroeg, ja, oom, maar je kunt ons werk toch geen engelenwerk noemen. En daar zit wat in. Het valt niet mee, zeker als de vloek die in de arbeid is, want ook de vloek is over de arbeid gekomen, als die steeds meer doorwerkt in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. En als je dan moet constateren hoe zinloos vaak de arbeid is, hoe geestdodend, dat mensen dag in dag uit aan een lopende band of in een productieproces zijn ingeschakeld, dan is dat niet zo eenvoudig. Ik weet wel, ik wil allerminst het opnemen voor die gedachte van, nou ja, arbeid, dat is niet meer nodig, en laten we iedere Nederlander maar een inkomen geven, en die werken wil, die gaat maar werken, en die geen zin heeft, die doet het niet, dan moet hij maar met wat minder genoegen nemen. Toch geloof ik ook dat de arbeid op zich de mens grote groepen van ons volk heeft afgestoten. Ook van de jonge mensen. Ik heb dat proces natuurlijk niet meer mee kunnen maken in het verlengde van mijn jeugd. Maar als ik dan denk dat je als je nu naar je kinderen kijkt van 14, 15 jaar, die ook nog werken in de vakantie, dat geeft niet. Maar je ziet je eigen dan om 6:45 met je overalletje naar de machines gaan, met een paar boterhammen bij je. En dat wij eigenlijk de opkomst van dat versnelde productieproces hebben meegemaakt. en dat al heel gauw de calculator zijn intrede deed met de klok. Tariefstelsels werden vastgesteld, niet dat het toen pas begon, maar het werd zo algemeen. En als je dan per excursie zo eens in een van die Philips-vestigingen ging kijken, en je zag dan die mensen bezig, die schoenmakertjes uit Brabant, die het niet meer bol konden werken in de schoenindustrie. De mensen van het dorp die hun kleine zaakjes te gronden zagen gaan, daar was geen emplooi meer voor. En die dan probeerden aan de slag te komen in de fabriek. En dat ging dan ook wel. En je zag dan die machines draaien en die mensen onophoudelijk, heel de dag hetzelfde, een draadje neerleggen, een schroefje vast solderen en noem maar op. Een ander zat aan een pers, heel de dag door te stampen. Je moet iemand waarschuwen als je even naar het toilet moet, want de machine draait door. Kijk. Ja. Dan klinkt het wel een beetje schril in de oren. Zo gewillig. Als de engelen in de hemel doen. Want zij zien altijd het aangezicht huns Gods en Vaders. Met alle heiligen. En wij hier op aarde, wij kijken vaak tegen de donkere kant aan. Nogmaals, ik voer heus geen pleidooi voor afschaffing van het werk of de fabriek, dat kan niet. Wat dat betreft vervult de schrift ook zichzelf. Wie niet werkt, zegt de apostel Paulus, die zal ook niet eten. Er waren toen mensen bij de Thessalonicenzen die de toekomst van de Heer Jezus zo nabij achten, dat ze verkochten hun bezittingen en ze dachten, we houden het wel uit, want vandaag of morgen is het toch afgelopen, het heeft geen zin meer om te werken. En toen heeft de apostel gezegd, broeders, dat moet je niet doen. De Heer komt wel, maar die komt op zijn eigen tijd. En wie niet werkt, straks verval je aan de armoede en de honger. Hij moest ze terecht wijzen. Dus daar gaat het even niet om. Het gaat er wel om dat hier op aarde in de arbeid, en we kunnen dat nog zo romantisch voorstellen. En ik weet het wel, de zorgen zijn overal en dat is het ergste niet. Maar dat er een groot stuk van de arbeidsvreugde vergald is geworden door de techniek. Waar weinig menselijks aan te pas komt. Dat is zeker. Dat geloof ik zeer zeker. Daarom schrik ik helemaal niet zo erg. En ik vind het ook niet erg. Als je leest dat in de Japanse auto-industrie er hoe langer hoe meer robots worden ingeschakeld. Die dat nare, akelige werk maar doen. Die kunnen dat dan tenslotte dan maar beter doen dan die mensen die heel de dag aan zo'n band moeten staan. Vind ik niet erg. Dan denk ik terug aan de tijd, dat is nog niet zo heel lang geleden, dat de mensen ook met hun handen wat konden maken. Je ziet dat op het ogenblik wel weer in allerlei vormen terugkomen. Maar dat dat ook in het dagelijks beroep gezien werd. Het is nog wel in sommige beroepen. Maar toen was het veel algemener. Hoe een smid een hek maakte. Met die mooie sierlijke krullen. Hoe ze een kachelpijp maakten. Hoe ze een bolvorm sloegen. Uit een stukje metaal of koper. Als je vroeger een koperslager had. Dat was in mijn oog een kunstenaar. Later kreeg je die persen. Er werd gewoon een model gemaakt. En dan was het klap, ene klap van de machine en er een mooi roodkoperen wanbord. met het model er precies in. Misschien wel 10, 30.000 achter elkaar. Alles is veranderd. Daarom geloof ik dat wij ook oog mogen hebben. Hoeven dit niet te ontkennen. Want wel gelukzalig is de mens die gewillig gemaakt wordt. En die daarin ook ziet Gods wegen. In de geschiedenis van deze wereld en van allerlei ontwikkelingen. Maar ik geloof dat we ook oog moeten hebben dat de arbeid door veel factoren van alle vreugde en inhoud is ontdaan in deze moderne tijd waarin wij leven. Dan kun je zeggen, ja, maar dat vereist ook allemaal weer menselijke kennis en menselijke inbreng. Die man die de computer in moet stellen enzovoort, nou, dat is geen kleinigheid. Dat weet ik allemaal wel. Maar dat is een bepaalde laag van de mens. Je moet niet vergeten dat een veel groter deel van de mensen, en die moeten er ook weer zijn, die dag aan dag in de grauwe sfeer van de massaproductie leven. Goed, ik denk dat het wat dat betreft ook een verlossing zal zijn als de kerk echt hemelwerk mag doen. En op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mag wonen. En daar arbeiden. Maar dan arbeiden in die goede en in die hemelse zin. Want dan zal er geen één meer terugverlangen naar die stinkende fabrieken. Naar het geestdodende werk. Want ze zullen God zelf in al zijn wijsheid, ook in het rijk van de schepping, bewonderen, groot maken, loven en prijzen. Daarom, hoewel het woord ons voorgaat, in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen, of eten, uw brood eten. Toch dacht ik dat we de arbeid niet behoeven te verheffen tot het een en tot het al. En dat het goed is, ja, dat weten wij, omdat wij niet goed zijn. Hoe meer tijd, hoe meer kwaad wij doen. En in dat licht gezien vervult de arbeid ook een rol in het mensenleven hier op aarde. Maar je mag de Heere vriendelijk bedanken als je gewillig en getrouw je werk mag doen. En als je een baas hebt of als je een baas bent die nog rekening houdt met het menselijke en met de genade van God. En dat je niet gedegradeerd bent tot een nummertje en een kaartje in de prikklok. En noem maar op, want dat is heus niet zo aangenaam allemaal. Als je daarom nog werk kunt vinden en krijgen, waarin je nog enigszins, laten we het even noemen, menselijk kunt arbeiden, dan mag je de Heere daarvoor ootmoedig erkennen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou ja, daar werken wij dan voor. Ambt en beroep. Ja, maar we kunnen het niet meer verdienen. Want je kunt natuurlijk tegenover mensen zeggen. Ik vind het toch, ja, niet zo aangenaam. Ik weet nog vroeger, zei ze iemand tegen als ik mijn loonzakje kreeg. Dan zei ik altijd, dank u wel meneer. En dan zei ze iemand tegen me, waarom zeg je dat? Dat heb je toch verdiend? En toch vond ik die geest altijd een nare geest. Dat je voor je loon dan geen dankuwel kan zeggen, want ik heb 48 of 50 of 60 uur ervoor gewerkt. Dat past niet voor een zondaar. Die leeft onder het woord van God. Die mag er vriendelijk voor bedanken. Ook voor het geld dat hij heeft. Want, kijk eens, als hij die baas of die chef bedankt, dan bedankt hij eigenlijk de Heer. Want ergens is hij in dienst van de Heer. Die naar zijn voorzienig bestel alle wegen en gangen van de mensenkinderen leidt. Tot in de WAO toe en nog verder. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Je zou tot op zekere hoogte kunnen zeggen als het gaat om de verhoudingen tussen de mensen onderling, je verdiende loon. Dat zou je tot op zekere hoogte onder mensen kunnen zeggen. De Heer heeft het daar hoog voor opgenomen en hij heeft al die mensen die de arme mensen nog armer en ellendiger hebben gemaakt, heeft de Heer zwaar geoordeeld. De Heer heeft ze toegeroepen dat ze maar moeten klagen en wenen, omdat het er zo donker bij staat. En omdat al die zuchten van die arme mensen zijn opgeklommen voor de troon van God. De Heer had ook gezegd, als je een dag gewerkt hebt voor de zon ondergaat, moet je geld hebben. Ja, dat is nu wel wat veranderd, maar het gaat om de geest. Als je nou van contant overgaat naar maandelijks de giro, dan valt het ook niet mee. Nou, de Heere ging zo ver in zijn zorg, dat voor de zon onderging, iedere dag moest je je verdiende geld ontvangen. Want dan kon je nog net voor de winkels dichtgingen wat kopen. Je kon nog voor wat eten zorgen. Je hoefde niet met een lege maag de nacht in. Onder mensen dus kun je echt wel spreken van loon. Laban voelde tenslotte ook nattigheid dat hij Jacob allemaal maar liet werken. Ja, en Jacob zegt later, je hebt mijn loon zoveel keer, 10 maal wel verkort man, wat wou je zeggen? Onder mensen, zonder nou brutaal te zijn door geen dank u wel te willen zeggen. Zou je toch kunnen zeggen, ja, onder mensen heb je bepaalde verhoudingen, als mens tegenover mens, waarom je ook om je loon mag vragen. En vooral, ja, ja, dat is gek gezegd, maar vooral als je het nodig hebt. Ik zat als kind uit te rekenen, wat betaalde 3 gulden huur. Ik denk, oh, ik verdien, ik ga maar zeggen, ik begon met 10,49 gulden in de week. Zat ik te rekenen, dus 3 gulden huur, dan hou je 7 gulden zoveel, dan kan moeder dat doen en dat kan ze zo. Ik had uitgerekend hoeveel een brood kostte, zoveel broden kon ze er verkopen en zoveel aardappelen. Toen ging ik naar een andere baas, nou ja. En ik werkte daar en ik maakte mijn loonzakje open en ik had 12 cent per uur minder, dat was heel wat. Als hij van de 42 cent naar de 30 cent gaat, ik schrok ervan. Ik denk, oh, 48 keer 12 cent, dat is zoveel, dat scheelt moeder weer zoveel. Ik nog een week gewacht en nog een week en eindelijk alle moed bij elkaar geraapt. Ja, meneer, ik was er nog maar kort, ik zou eens over het geld willen praten. Oh, ja, ik zou graag opslag willen hebben. Hoeveel? Ik zei, ja, 12 cent. Oh, zegt hij, over geld hoeven wij samen nooit te praten. Je krijgt het. Je mag nooit weggaan om loon. Om meer loon. Moet je eerst bij me komen. Nou, was de koning te rijk dat je weer je gewone loon had. Maar dan rekende je eigenlijk niet naar jezelf. Want ja, wat had je toen voor zakgeld? Kinderen. Dat was de moeite niet. Je keek stom beduust als je van jongens hoorde die je thuis rijk hadden. Die er geld mochten houden. Of die wel 10 gulden zakgeld kregen. Dus wat hou je dan over? Nee, dat telde praktisch niet mee. Maar dan rekende je voor elkaar. In het gezin. Je leefde daarin mee. Omdat je wist hoeveel moeite het kostte om voor moeder om de eindjes aan elkaar te knopen. Onder mensen hoef je dus echt niet voor doetje te spelen. Hoef je echt niet te zeggen, nou ja, vooruit maar. Nee, je zou kunnen zeggen wat de kinderen wel eens zeggen, eerlijk is eerlijk. Maar nu gaat het om die Vader die in de hemelen is. Onze Vader om Christus wil. Nu liggen de zaken opeens anders. Nu liggen de zaken opeens anders. Nu gaat het over kind. En over vader. Nu gaat het over een kind dat niets verdient. Niets verdienen kan. Een kind dat niet werken kan. Een kind dat niet alles op kan brengen voor vader. Ook geen kindje. Een kind dat weet. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ik heb verdiend om zonder eten buiten de deur te staan. Kijk. Nee, je moet die zaken niet door elkaar gooien, want dan krijg je zo'n akelig gedoe. Dat weet ik nog, ja, toen de vrije zaterdagmorgen kwam, nou, ik was er echt wel blij mee. Maar er was er één bij, oh nee, want 6 dagen zult ge arbeiden hebben, voor mij hoeft het niet. Ja, hij nam het ook wel hoor, maar goed. Je moet menselijke en geestelijke zaken toch even onderscheiden. Al zeg je tegenover de gemeente en tegenover de Heere, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Hij zegt tegen die mensen van Filippi, willen jullie ons door een achterdeurtje de stad uitlozen? Omdat je voelt dat je fout geweest bent, dat je ons zomaar gegeeseld hebt? Dat nemen we niet. Je moet ons rehabiliteren voor het oog van de mensen. Dat kwam ook vanwege het koninkrijk uiteraard. Maar ik bedoel maar, nou kun je wel zeggen, ah man, doe niet zo raar. Je hebt de dood verdiend, je bent de minste van de apostelen. Je hebt de gemeente vervolgd en moet je nou zo op je punten gaan staan. Ja, dat moet je niet door elkaar gooien. Je mag gerust eens een hartig gesprek hier op aarde hebben met elkaar. Dat is helemaal niet erg. Maar uw vader die in het verborgen ziet, ziet die nou ook hoe de verhouding is tussen hem en u, als het over deze zaken gaat, van ons dagelijks brood. Want ja, als het dan goed is, dan weten wij dat wij in Adam het brood hebben verloren. En dat de aarde doornen en distelen voort zal brengen. Een bewijs dat het voor de zondeval wel beter was op de aarde dan na de zondeval. En daar horen al die muggen en vlooien ook bij, denk ik. Die zijn er allemaal bijgekomen. Dat zijn die herinneringen aan het feit dat wij eigenlijk niet meer passen op de aarde, want zelfs als je met vakantie bent, dan kan nog wezen dat je geen ogenblik rust kan hebben van de vliegen en de muggen en allerlei andere beesten. Die herinneren ons ook weer aan dat deze schone aarde toch eigenlijk door de zonde veranderd is. Niet meer het paradijs van wel eer. O, hoe weet God nu die alle dingen weet? Hoe staat het nu ten aanzien van ons persoonlijk tegenover de Heere? Kijk, dan kun je niet eisen. Dan kun je niet eisen. Op aarde kun je nog een kort geding aanspannen. Als je 100 uur werkt en je krijgt er maar 30 uitbetaald, dan kun je zeggen, ja, dat gaat niet, ik ga naar de rechter of weet ik wat, arbitragecommissie. Maar als het nou tegenover God gaat, hoe is het dan? Kun je dan eisen? Kun je dan als een rechthebbende zeggen tegenover God, ik moet eten hebben. Ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Dat kan niet. Je kan wel, mag wel als kind zeggen, Vader, het is tijd om te eten. En we hebben niets. Er staat niets op tafel. Zou u alstublieft voor eten willen zorgen? Dat maar wel. Daar komt de kind-vaderverhouding in uit. Maar te eisen tegenover God, dat kan niet. Want ja, dan komt dat ouderwetse gezegde, we hebben alles verbeurd en verzondigd, dat komt dan wel goed uit de verf. Dat hebben we ook. De zotten overtreden en krijgen hun straf. Nou, als de Heere ons daarin bezoekt, dan zeg je, oh, dan blijft de tafel altijd leeg. Dan komt er niets op het bord, niks in de portemonnee, alles is leeg. Jezus heeft gezegd, kinderen, bid aldus. Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Waar is Christus in die bede? Welke plaats neemt Christus daarin? Veel mensen zijn het gelijk maar gaan vergeestelijken. Die hebben gezegd, nou ja, dat brood, dat betekent het geestelijk brood. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. Die praten helemaal niet over onze nooddruft van alle dag, wat we nodig hebben. Dagelijks brood betekent dan dat je een waarheid krijgt elke dag. Of een vertroosting krijgt elke dag. Maar ja, daar kom je niet mee uit. Want eerst heeft het gebed in 3 beden. Heeft ze de eer en de hoogheid van God genoemd. En nu is ze gekomen bij die arme schepselen. Die christenen. Die ook wat mogen vragen voor hun wat ze nodig hebben. En je moet niet vergeten, laten we het nou eens gewoon bij brood houden. Je mag het uitbreiden, want ja, of dat het nou aardappels of macaroni of weet ik wat allemaal is, dat hoort er allemaal bij, dat voelt u wel aan. Brood is hier de samenvatting van onze nooddruft. Maar er hoort van alles bij. Maar als je dat gewoon laat staan als brood, dat is toch al geestelijk genoeg? Dat is toch al geestelijk? Dat heeft toch een eigen geestelijke inhoud. Als je er nou aan denkt dat wij het eten, het brood, dat wij het allemaal verloren hebben omdat we God hebben verlaten. En dat er nou doornen en distelen ons boven het hoofd groeien. En dat we eeuwig moeten hongeren en dorsten. En dat Jezus dan zegt, dat moet je nou bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar zeg ik wel eens, Christus, die staat er middenin. Christus is het die het ons leert. Christus is zich de draagwijdte, de kern, de basis van deze vierde bede, tot in het diepst van zijn ziel bewust. Dat is Christus. Christus kan het ook alleen maar zeggen vanuit zichzelf. En het grote plan dat God gemaakt heeft, wat hij van de Vader weet en gezien heeft en uitvoert. Daaruit kon die Christus aan het volk deze bede leren. Anders zou Christus, vergeef me de uitdrukking, dan zou hij parasiteren. Dan zou hij onrechtmatig ingrijpen in het oordeel dat op ons rust van de honger en de dorst. Dan zou Christus wederrechtelijk gezegd hebben, trek je maar niks van God de Vader aan hoor, je moet voor je eigen proberen te zorgen. Maar als Christus zegt, kinderen, dat moet je bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan staat dat gebed oprecht en op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Het staat vast in zijn gemis, in zijn honger en dorst, als hij riep mij dorst. Het staat vast op zijn offeranden tot in de dood. Het leven komt uit het graf, maar het brood komt ook uit het graf. Het brood ook. Dat kun je niet losmaken en zeggen, ja, de Heeren is zo goed en de Heeren is dit en de Heeren is dat. Ja, maar God is ook rechtvaardig. Nee, die Vader is om Christus wil de gever van het dagelijks brood. En dat is het geestelijke van deze vierde bede. Dat is die ontzaglijke diepe gedachte dat wij de spijze hebben verloren, verbeurd en verzondigd tegenover God. En dat die Heere Christus nou gekomen is in onze kommer, in onze nood, om ook voor dit tijdelijk leven te verwerven. Om door zijn diepe lijden nog een plaats te bereiden voor ons nietige schepselen op aarde. Het brood komt uit de dood en het graf van de Heer Jezus Christus. Zijn bloed is op de aarde afgedroppeld. Hij heeft er zichzelf voor gegeven. Ook dat de velden bedekt zouden zijn met kudde. En de dalen bekleed met halmen die van zwaarte schudden. En lodens landmans zweet. Dat heeft hij gedaan. Anders waren er alleen maar doornen en distelen. Dan zou de hele wereld van honger en kommer sterven en omkomen. Voelt u nu de grondslag van dit gebed? Waar is Christus? Christus is er middenin. Hij staat daar als het ware als het geslachte lam met de doorboorde handen. En hij zegt, kinderen, jullie mogen aan Vader vragen om het dagelijks brood. niet als rechthebbenden, maar als kinderen en erfgenamen. Want ook dat heeft mij doen dorsten, en dat heeft mijn tong doen kleven aan mijn gehemelte, om voor jullie te verwerven ook de nooddruft van het lichaam. Geef ons is dus geen eis, maar een nederig verzoek. Geef ons betekent, Jezus Christus weet dat wij zulke verschrikkelijke egoïsten zijn en alleen aan onszelf denken. Als ik het maar heb. Hij komt daar tegenin en hij zegt, kinderen, je moet zeggen, geef ons. De anderen ook. Hij zegt, kinderen, bid, geef ons heden. Ja, maar morgen dan. De morgen zal voor het zijne zorgen. Maar ik heb winteraardappels in de kelder. Dat geeft niks. Want je kunt ze er niet uithalen als God je niet helpt. Je kunt de trap niet meer af als God je niet helpt. En ik heb al een brood. Ja, ik hoorde pas een van mijn kinderen, die werkt in de vakantie. Ze maakte pakken open met eten. Dat hebben ze soms in bejaardenhuizen. Het zat vol met neten en vies ongedierte. Ja, dan heb je voorraad. Nee, heden wil zeggen dat je vandaag geen broodje voor morgen behoeft te nemen. Dat geeft niets. Maar heden wil zeggen, lieve heren, mag ik vandaag weer wat krijgen? Al ligt het in de kast of in de kelder. Heden, ons, weer ons. Dagelijks. Is dat niet hetzelfde als heden? Nou nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Maar het wil zeggen, heren, waardoor wij de dagen, waarmee wij de dagen door moeten komen. Want we kunnen geen eens te lang overslaan, want dan worden we niet goed. En dan kunnen we ons werk niet meer doen. Ons dagelijks brood. Wat we nodig hebben om de dag door te komen. En brood hier bedoeld als onze eerste levensbehoefte. Nou, moet je luisteren. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Alle nooddruft. Ja. Want dat brood, dat komt zo ook niet opeens van de akker af. Dat moet gezaaid, gemaaid, gemalen, gebakken worden in de oven, moet weer verkocht worden, enzovoorts. Voel je dat er ontzettend veel bij komt, en dat de Heere daar ontzettend veel mee bedoelt? Want het klinkt misschien een beetje gezocht, maar hier hoort alles bij. Hier horen ook de schoenen en de kousen bij. Hier hoort ook een huis bij. Hier horen ook, ja, mijn auto, die zei wel eens, dat vergeet ik nooit, er horen ook goede buren bij. Nou, dan lachten wij wel eens. Maar ja, als je werkelijk moeilijke buren hebt, dan lach je niet meer. Dan zeg ik, wou dat ik verhuizen kom. Ja. Dat dagelijks brood, dat betekent dat je alles wat je nodig hebt van de Heere mag vragen. Want als je slecht zit, oh wat een verdriet en wat een kwelling. Die nooddruft van het lichaam. Ja, ik zal nog eens wat erbij zeggen. Dat betekent ook als je een jongen bent of een meisje, en je bent al wat ouder, en je denkt, Ik zou toch wel graag verkering willen hebben. Ik zou toch wel graag willen trouwen. Dan mag ik dat ook aan de Heere vragen. Zeggen, Heere, mag ik alsjeblieft een jongen of een meisje vinden dat u vreest? Dat buigt voor uw woord. Daar mag je nog wel zoeken. Tuurlijk. Je mag je eigen wel in laten schrijven. Bij de woningcommissie. Daar gaat het niet over. Je mag wel eens goed rekenen eer dat je te zware lasten op je neemt. Ook wel. Maar God, die eeuwig trouwe Vader, die is de grootste bezitter. Die heeft alles. Al de aarde hebben we gezongen met alles wat ze geeft, wat erop leeft. Alles is het zijde. Tja. Ik denk wel eens, wij denken veel te klein, hè, van de Heere. Wij denken, ja, aan de Heere vragen we alleen om een nieuw hartje. En aan de Heere roepen we alleen als we erg bang zijn, of als het vreselijk hart omweert en vuurt. Maar voor de rest, we gaan naar school. We doen ons best, of niet. En we vechten om een boterham. Dat is niet zo, kinderen. Dat is niet zo. Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Daar mag alles bij horen. Ook de school. Ook het werk. Ook het meisje. De jongen. Het huis. Want de Heere heeft zoveel. En hij kan zoveel. Ik heb het als meer verteld. Ja, als je met z'n... Ja, 10 kinderen waren er bij ons thuis. Ik was de oudste. Nou ja, dan is een huis al gauw te klein. En in die oorlogstijd... Eigen huis alles kwijt en dan... In een huisje. Dan sliepen we met een groot aantal op de zolder. Een schotje hier, een schotje daar... Ja, en dan dacht ik altijd misschien dat ik daar, dat een soort fobie is, maar oh, toen ik wat groter werd, dan verlangde ik zo naar een eigen kamertje. Later heb ik nog een eigen kamertje gekregen, heel klein, maar dat je daarna kunt verlangen, en dat weten onze kinderen niet, haast niet. En toen ik later nog ouder werd en verkering kreeg, dacht ik, oh, als ik nou eens een echt huis zou krijgen. Echt huis. Ja, je krijgt geen echt huis. Een flatje of zo. En ja, nou ja, als je dat dan krijgt, dan heb je toch wat. En toen was ik denk 28 jaar, toen komt mijn baas bij me en zegt, zou jij willen trouwen? Ik zeg, ja, ik zou wel willen trouwen. Maar ik heb geen huis, nog. Ik had er wel de Heeren wel eens om gevraagd. En ze zeiden tegen me, je bent hartstikke gek. Je moet iedere week naar de commissie gaan. Ze moeten je niet meer kunnen zien of luchten. Dat ze zeggen, nou, geef hem er maar een. Maar dat durfde ik niet. Toen zegt hij, nou, ik heb een huis dat komt leeg. En daar mag je in. Ja, waar is het, meneer? Ja, daar en daar. Oh, mensen, wat er door je heen ging. Een huis, zomaar op een hoek, met grote ramen erin, mooi, een tuintje. Nee, ik kon het niet geloven. Mevrouw kon het ook niet geloven, meisje, want het zal ze wel een beetje overvallen zijn. Maar ik was er erg blij mee. Toen weet ik nog goed dat de gemeenteraad besliste, dat kan niet, dat gaat niet. Die jonge mensen, die moeten nog beginnen, die kunnen zomaar niet in zo'n huis. Dan moest hij samen zo oud zijn enzovoort. Ik schrok ervan, afgewezen. Waar was nou mijn vertrouwen gebleven? De Heere die ik vriendelijk bedankt had dat hij veel meer huizen had dan de burgemeester. was niks van over. De baas die zei, ja, ze hebben het afgewezen, maar ik stem niet toe. Al wordt het een rechtszaak. Ik wil wel eens kijken wat ik met mijn eigen huis kan doen. Denk gij naar de burgemeester. Die houdt spreekuur. Dat is met een braaf. Ik er naartoe. En als een geslagen hond kwam ik bij de man binnen. Want ik had de klap al te pakken, maar ik kon ook niet meer terug. Ik was aangediend en ik kon niet meer terug. Want het was in mijn hart. Dwaze zondaar, waar bemoei je je mee? De Heere, die heeft toch alle dingen in zijn handen. Je hebt dat aanbod gekregen. Denk je dat je die mensen om moet praten? Ik kreeg zo'n klap geestelijk dat ik dacht in mezelf, Heere, u kunt het me niet meer geven en u hoeft het me niet te geven en ik ben het ermee eens ook. Zo'n regelaar die u voor de voeten loopt. Wat is er van je dienst? Ik zeg, ja meneer de burgemeester, zo en zo. Dat. Hij zegt, oh ja, dat is waar. Nou ja, hij zegt, je mag het wel weten, je hebt BMW tegen. Hij zegt, dan kun je toch wel begrijpen. Ik zeg, volkomen meneer. Ik zeg, en ik zal er ook geen praat meer over maken. Ik zeg, want nee, het is goed en ik brabbelde nog wat. Nou ja, hij zegt, dat zeg ik niet. Hij zegt, hoe het gaan zal, weet ik niet. Hij zegt, maar je mag wel weten, je hebt mij tegen. Zo ging ik weg. Maar ja, dan zeg je, geef ons heden ons dagelijks brood, heren, mag ik alsjeblieft een huis krijgen. Nou ja, het wordt je zo gepresenteerd. Je gaat erachterheen en je denkt, oh, wat ben ik toch een groot beest voor God. Daar kruipt hij er zelf weer tussen, hij wil het regelen. Heer, ik heb het niet verdiend. U kunt het me niet meer geven en het hoeft niet meer ook. Laat mij maar wachten. Want, en na verloop van tijd, hier is de sleutel. Zijn goedheid. Ik weet al, dat zijn nou aardse natuurlijke dingen, maar zijn goedheid gaat het toch alles te boven. Alle nooddruft des lichaams. Ik kreeg de sleutel wel. Maar ja, dan hoef je ook nooit te zeggen, nou, ik heb ze net zo lang op de nek gezeten en ik heb dit en ik heb dat. Dat hoef je niet te zeggen. Je moet eigenlijk zeggen, ja, heren, ik heb het alleen maar verknoeid, maar u hebt het toch nog willen geven. Kinderen. Ik zeg dat, opdat wij zouden beseffen. Hoe is het thuis? Laten we dat eens vragen. Praat je wel eens ergens over met vader en moeder? Doet mij verdriet hoor, als mijn kinderen niet veel praten. Als ze zo stug zijn. Of als ze het zelf willen regelen, dat je die zelfstandigheid merkt. Natuurlijk, ze moeten zelfstandig worden. Maar je zou soms zo graag willen dat ze open erover praten als ze iets willen. Of niet willen. Het is verdrietig soms. Maar hoe denk je nou dat het met die hoge God in de hemel is? Hoe denk je dat het daarmee is? Hij is de grote God en herder van alle schapen. En als zo'n schaap nou zegt, oh ja, dat doe ik zelf wel. Daar zie ik wat moois, daar zie ik wat moois. Dat is een mooi stukje grasland. Nee, daar ga ik naartoe. Voel je hoe erg dat is voor de herder? Oh, ik denk zo vaak, voor mezelf en voor mijn kinderen. Heere God wil zelf toch eens een plaats innemen in ons leven. Want wij geven het u die plaats niet. Wij geven u die plaats niet. We kunnen nog niet eens onze eigen ouders de plaats geven die ze eigenlijk moeten hebben. Dat kunnen we nog niet. Laat staan dat we die hemelse vader de plaats geven die hem toekomt. Dan zie je onze doodstaat. Maar de Heere wil er van de huizen Jacobs om gebeten zijn. Dat wil hij. Voor alle nooddruft van het lichaam. Opdat wij in die bede en door dat gebed en door die goedheid leren erkennen dat God alleen de enige oorsprong van alle goeds is. Alle goede gaven en volmaakte giften, afdalende van de Vader der lichten, de oorsprong. Uit hem komt alles voort. Tjonge, wat zijn wij dan toch een slobberaars? Wat zijn we dan toch een varkens? Want elke keer dat hij niet erkent, des Heere goedheid die geen palen kent, in het brood en in de aardappels, wat is die dan een varken? Verschrikkelijk. Dat hij zomaar eet en drinkt, terwijl de apostel zegt wat gij ook doet. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet. Doe het al ter ere Gods. Dat wil zeggen in de erkenning om Jezus wil. Het is om zijnentwil. Want nog onze zorg en arbeid, ze worden hier niet uitgesloten. Dat niet, nee. Maar nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven. Zonder uw zegen kunnen ze ons niet gedijen. Voelt u wat hij bedoelt? Niet alleen dat je de kelder niet af kunt om je aardappeltje te halen. Dat je keel geen aardappel meer doorlaat. Kan ook. Zelfs de eigen gave van God. Als hij de zorg en de arbeid zegent. Zodat het huis vervuld is, denk aan de spreukendichter. Van de deugdelijke huisvrouw die lacht om de toekomende dag. Al Gods goede gaan, dat die zonder zijn zegen ons ook nog niet kunnen gedijen. Dus al heb je het brood, je kan er wel in stikken. Je kan er wel allergisch voor worden. Je kan wel zo'n pijn in je maag krijgen dat je geen raad weet dat je geen stukje brood durft te eten. Of dat je met alles nog steeds magerder wordt en akeliger. Een uittering. Zodat net als in Psalm 107, ze gruwelden van alle spijzen. Het brood wou er niet meer in. Zo ellendig voelden ze zich. Heren. Zo gij het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de zelfs bouwlieden daaraan. Ja, de bouwlieden zullen wel bouwen. Maar als de Heere niet voorgaat, niet meegaat, dan stort het allemaal in elkaar. En de vrucht daarvan is, dat wij derhalve, dat we daarom ons vertrouwen. In die wetenschap dat alles aan zijn zegen gelegen is. Ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen. Op u alleen. Van alle schepsel aftrekken, ja. Ja. Want de bank die kan failliet gaan. En het hele land kan failliet gaan. En die meneer met zijn mooie belofte waar je bij kunt komen werken voor een goed loon. Die kan zich terugtrekken en noem maar op, het is allemaal ergens onzeker. Nu dan, door dit gebed leren we onze welvaart op zijn gunst en goedheid bouwen. Het brood, daar loopt het over in deze wereld. Oorlogen, ruzie, over mekaars rug heen, elkaar de grond in trappen, allemaal om het brood. Ja, nee, ik zou bijna zeggen, omdat het brood niet genoeg is. Omdat het onze verdorven natuur eigen is, altijd meer. Denk aan de olie, denk aan alles. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh, dan is iedere bede van een arme zondaar, die door de Heilige Geest in zijn hart opkomt, geef ons heden ons dagelijks brood, is een overwinning op de duivel, is een overwinning op het grove en brute egoïsme van ons mensen, Adams kinderen. is een overwinning van het standpunt van deze wereld. Die vergaat. Dat dan des te meer onze harten hier toegericht worden, omdat Jezus Christus het heeft gezegd. Die zelf de graankorrel wilde zijn, die in de aarde viel en stierf, om al zo veel vrucht voor te brengen. Amen.